Ik zie dat het hoogste tijd is. Namens de bezinningscommissie mag ik u allen hartelijk welkom heten. Fijn dat er weer zoveel belangstelling is van de kant van de jongeren en van de ouderen. Ook Jeroen Kriekaert, van harte welkom in ons midden. We hopen dat we samen een gezegende avond mogen hebben. En vooral dat de Heere in ons midden is met zijn geest en met zijn gunst. Dan wil ik u nu voorgaan in gebed. Heere, u bracht ons in deze avond samen met zoveel jongeren en ouderen om na te denken over een belangrijk thema, de bekering. Een onderwerp dat ons allen raakt. Een onderwerp wat ons allen aangaat. U wekt ons in uw woord op om ons te bekeren. En dan bidden we van u of u ons de werking van uw Heilige Geest wilt schenken. En dat die Heilige Geest ons ook in al de waarheid zou willen leiden. En dan weet u of er vanavond jongeren of ook ouderen naar deze avond gekomen zijn met een brandend verlangen in het hart. Een verlangen om uw stem te mogen horen. Misschien hebben ze al zoveel geprobeerd, maar het is alles op een mislukking uitgelopen. En dat ze het niet verder kunnen brengen dan: och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. En Heere, dan bidden we van u of ze dan uw stem zouden mogen horen. Wilt u vanavond goddelijke antwoorden geven? Wilt u de duisternis nog eens tot licht maken? En spreekt gij tot hen, tot hun ziel: ik ben uw heil alleen. Wilt u dan vanavond in ons midden zijn met uw geest en met uw gunst? Mag het een onvergetelijke avond worden? En geef dat we als de tollenaar van achter in de tempel naar huis mogen gaan gerechtvaardigd. En als we nog onbekeerd zijn, geef dat we dan diep in ons hart zouden beseffen dat we bekeerd moeten worden, maar dat we vanavond ook horen dat we bekeerd kunnen worden. Dat er een mogelijkheid van zalig worden is in de Heere Jezus Christus. Zoudt u uw liefde willen uitstorten in ons hart? Voor de eerste keer of opnieuw? Zoudt u ons willen geven dat we u niet meer los zouden kunnen laten, tenzij dat gij ons zegent? Heere, wilt u de jongeren en de ouderen allen een zegen schenken? We bidden u ook voor Jeroen Kriekaert, die vanavond in ons midden is. Zoudt u zijn gedachten willen besturen? Mag hij de juiste woorden kiezen? En mogen de woorden die hij mag spreken blijven haken? Door het werk van de Heilige Geest zoudt u alles zo willen besturen dat het, met kracht mag komen in ons hart. Wilt u hem helpen en alles schenken wat nodig is? Zoudt u willen zijn met iedereen van ons die hier vanavond in ons midden is? En als we hier met zorgen zitten, of met verdriet, of met een kruis, of met rouw, mag het vanavond eens een ogenblik naar de achtergrond verdwijnen. En zoudt u willen geven dat we dan uw stem mogen horen? En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Wilt u ons een onvergetelijke avond schenken? Dat bidden we van u, om Jezus wil. Amen. Vanavond het thema: de bekering. Een thema, een woorden wat of heel vaak in de Bijbel terugkomt. Johannes de Doper, we gaan er straks van lezen, die mocht zijn dienstwerk beginnen met een oproep tot bekering. De Heer Jezus is zijn dienstwerk ook begonnen met een oproep tot bekering. U kunt dat lezen in Matteüs 4. En hij is ook zijn werk hier op aarde is de Heer Jezus geëindigd met een oproep tot bekering. En om niet meer te noemen, Petrus op de Pinksterdag is ook begonnen met de oproep tot bekering. Belangrijk thema dus. En misschien is het ook wel diep in uw hart het verlangen om iets meer te horen, om Gods stem te horen. En misschien is het ook wel uw levensvraag. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? En dan hoop ik dat we vanavond goddelijke antwoorden mogen ontvangen. En dan wil ik nu lezen Matteüs 3, de eerste 12 versen. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. En hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij addere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der boom gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens zwan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Er zijn nog wat mededelingen van de kant van de bezinningscommissie. Ik heb een heel epistel in mijn handen gekregen. Ik ga het u voorlezen. Er is een collecte voor de onkosten. Deze vindt plaats na de lezing tijdens het zingen. U vindt in het programmaboekje ook een QR-code om uw gift digitaal te doen. De opbrengst na aftrek van onkosten is bestemd voor de Jeugdbond. Er zijn twee plaatsen waar u uw koffie of thee kunt halen. Links bij de schuifwand, dat is hier aan die kant, is een dubbele tafel en er is een tafel bij de keuken in de hal. Om de doorloop zo vlot mogelijk te houden, hebben we een aparte tafel melk en suiker staan. De pauze is bedoeld voor bezinning en overleg over dit thema. Als u zorgt voor een vlotte doorstroom, krijgt iedereen hier tijd genoeg voor. Blijf dus SVP niet praten bij de koffietafels. Dat bevordert niet de doorstroming. Dringend verzoek is om geen koffie en dergelijke terug mee in de kerk te nemen. Na de pauze, zodra het orgel weer gaat spelen, verwachten we dat u weer plaatsneemt in de kerk. Tijdens de lezing kunnen er vragen bij u opkomen. U kunt deze noteren op de laatste pagina van het programmaboekje. Scheur deze pagina af en lever uw vragen tijdens de pauze in bij de koffietafel. Op de tafel staat een bordje met een collectezak waar u uw briefje in kunt deponeren. Wij verzoeken u vriendelijk om uw vragen aan het begin van de pauze in te leveren, zodat Jeroen nog even tijd heeft om zich daarover te bezinnen. De pen die u bij uw programmaboekje vindt, kunt u aan het einde van de avond inleveren bij de uitgang. Er is een boekentafel ingericht in de hal van de kerk. Hier vindt u boeken die te maken hebben met het thema van vanavond. Van harte aanbevolen. Dan hoop ik dat we samen een gezegende, een goede en vooral een gezegende avond mogen hebben. En dan gaan we nu zingen, Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunsten weg. Psalm 32, het derde vers.
Kijk, hij doet het. Beste jongeren en ouderen, vanavond gaan we stilstaan bij het thema een dringende oproep tot bekering. Dus een dringende oproep tot bekering, zo staat het ook op het programmaboekje. En dat is ook het onderwerp van deze avond. Het is 14 april 1912, 23:50, bijna middernacht. Bemanningslid Frederick Fleet staat op de stuurbrug en kijkt uit over de stille zee. Tot dusver is het een goede vaart geweest. Het enorme schip heeft zojuist Queenstown, Ierland, verlaten en vaart over de Noord-Atlantische Oceaan naar New York. Het is koud en het vriest al enkele dagen. De 7 waarschuwingen voor onder water gelegen ijsschotsen, die kwamen niet verder dan de verbindingsbrug. De laatste waarschuwing kwam 2 uur eerder, om 21 uur. En dan ineens gaat het razendsnel. Die ene ijsschots blijkt te dichtbij. Uitwijken kan niet meer. En zo snel als hij kan, neemt de eerste officier Willem McMaster Murdoch de telefoon en geeft opdracht om zo scherp mogelijk bakboord te sturen. Een luid alarm klinkt. En nog geen minuut later schompt de romp van de Titanic langs de ijsschots. Binnen 10 minuten staat het voorste deel van het ruim al ruim 4 meter onder water. En 4 uur later, om 4:10, is het hele schip niet meer te zien. Van de 3300 mensen aan boord van het schip overleefden die avond, die nacht, slechts 710 mensen. En de rest, die 2590, daarvoor was het te laat. Die oproep, die dringende oproep, kwam te laat. Dat alarm, dat kijk uit, dat kwam te laat. Voor 2590 mensen. Een dringende oproep in 2024. Misschien denk je, dat was inderdaad een hele ernstige nacht. Zoveel mensen die overleden zijn in het koude water. Vreselijk. Het is ook vreselijk. Voor 2590, bijna 2600 mensen, werd het die nacht eeuwigheid. En eeuwigheid betekent God ontmoeten. Vanavond dus wil ik met je nadenken over het thema een dringende oproep tot bekering. Oftewel, alarm. En dat hoop ik te doen, naar aanleiding van het boekje wat ik enkele jaren geleden schreef. Het boekje heet ook Alarm, van Jozef Alijnen, een bekende Engelse predikant. Eeuwen geleden heeft hij het boekje geschreven met als titel Alarm aan de onbekeerde. En het werk van Alijnen is zo kostbaar en zo eerlijk, dat ik vanavond in de geest van Alijnen je diezelfde boodschap wil vertellen. En daarom zal ik zijn woorden ook proberen te volgen in deze opening, in deze lezing. En daarom begin ik ook met een brief die hij schreef aan jou, aan u. Lieve vriend of vriendin, ik heb nagedacht. Weet je, een dokter besteedt de meeste aandacht aan mensen die heel ziek zijn. En een vader heeft alle aandacht voor een kind dat op sterven ligt. En ik heb als dominee juist veel zorg in mijn hart voor mensen die de Heer niet kennen. Jongens, ouderen, meiden, ik zou je wel wakker willen schudden. Je bent voor mij als een brandend houtblok dat ik uit het vuur wil trekken. Wist ik maar hoe ik jullie kon overtuigen. Hij vervolgt, welke woorden zal ik gebruiken? Weet je, ik zou het je niet alleen willen zeggen, maar ik zou het zelfs met mijn bloed willen schrijven. Zo belangrijk is die dringende oproep voor je. En ik heb al zo lang voor jullie gebeden en al zoveel jaar gewerkt om je tot God te brengen. Wat zou je me toch gelukkig maken als je naar me wilde luisteren? Het is mijn wens om je tot Christus te leiden. Ik vouw mijn handen en ik bid, Heere, kies voor mij de stenen uit de beek. Leg mij de woorden in mijn mond. Kiest u de wapens uit. En als ik mijn handen in de tas steek en een steen daaruit haal om te slingeren, bestuurt u dan mijn hand en geef dat de steen in het hart van een zondaar zinkt om Jezus wil. Amen. Zo besluit Alijne zijn gebed vooraf. En naar aanleiding van zijn woorden wil ik over drie dingen met je nadenken. In het kader van een dringende oproep tot bekering. Ik wil in de eerste plaats tegen je zeggen, een dringende oproep, alarm. Je bent in gevaar, omdat de duivel op je loert. In de tweede plaats wil ik nadenken over alarm. Je bent in gevaar als jij, als u, nog altijd onbekeerd bent. Maar gelukkig hoeft het daar niet bij te eindigen, te blijven. En einde alleen daar ook niet bij. Want hij zegt, het is ook alarm, omdat je in een mogelijkheid bent om zalig te worden. En aan de hand van het boek wil ik je proberen te vertellen hoe Alijne die bekering omschrijft, hoe de Heer dat doet in harten van jongens, meiden, mannen, vrouwen. Alarm. Een dringende oproep, omdat de duivel op je loert, dat is de eerste. Op dat schip, hè, was ook een ander aanwezig. Het is bijna niet voor te stellen. Maar hij genoot van die duizenden mensen die hij zag verdrinken. En hij verwelkomde, één voor één, de mensen in zijn huis. Daar gleed er één uit. Daar zonk één naar de bodem. En een stille lach op de achtergrond. Het is de duivel. Want wat geniet hij van onbekeerde, stervende mensen? Hij heeft zijn zin als hij mensen vanuit het leven ziet overgaan naar de eeuwigheid. Naar de plaats waar hij is. Waarom? Waar komt dat vandaan? In de eerste plaats moet je heel goed beseffen. Een dringende oproep om dat goed te beseffen. Dat de duivel de grote tegenstander is van God. Dat was hij. Dat is hij. Dat zal je altijd blijven. Eens, net na de schepping van hemel en aarde, woonde hij in de hemel. Een engel, een troongeest. Maar hij heeft zijn plaats niet kunnen verkroppen. Hij wilde op de troon. En God moest eraf. En in de Bijbel kun je lezen dat hij en volgelingen in opstand zijn gekomen. De Bijbel zegt, hij heeft zijn woonsteden, zijn woning verlaten. De Heere heeft die duivel uit de hemel verbannen en zijn volgelingen volgden hem. En nu heeft hij zijn strijd voorgezet, ook nu. Ook vanavond, om je af te leiden. Nu heeft hij zijn strijd voorgezet op de aarde. En hem is er alles aan gelegen om de hemel zo leeg mogelijk te houden, te krijgen. In de tweede plaats, een dringende oproep om dit te onthouden. De duivel haat God, omdat hij nooit meer zalig kan worden. En als hij dat niet kan, dan wil hij dat jij dat ook niet kunt. Als hij dat niet kan, dan wil hij dat jullie allemaal niet zalig worden. En daarom gaat hij rond als een woeste leeuw om mensen als prooien kapot te maken. Kapot te scheuren. En hij weet dat hij slechts één zonde nodig heeft om iemand uit de hemel te kunnen houden. Want één zonde is verloren. Tenminste, als dat aan hem ligt. In de derde plaats moet je heel goed onthouden dat hij een verpletterende nederlaag heeft geleden. Op Golgotha. Daar heeft de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, hem volledig verslagen. En het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En dat weet hij. Alle zonden. Zonden die je net nog gedaan hebt thuis. Gisteren. En in de vierde plaats weet hij dat hij maar weinig tijd heeft. Zijn tijd is kort. En dat beseft hij maar al te goed. Hij ligt als het ware aan de ketting. En hij kan maar zo ver gaan als God hem toelaat. Maar hoewel hij beperkte macht heeft, heeft hij geen beperkte inzet. Met man en macht probeert hij jou en mij, u en mij, zoveel mogelijk als hij kan, in te nemen. Je tijd af te pakken. En daarom vanavond een dringende oproep tot jou. Misschien ben je in gedachten al vertrokken. Misschien ben je in gedachten al ver weg. Maar open dan je oren en bedenk. Er is levensgevaar. Er is haast bij. Een dringende oproep. Want wat is die duivel toch gemeen? Weet jij, weet u hoe hij werkt? Heeft u hem en zijn werk leren kennen? Het liefste wil hij dus zoveel mogelijk mensen verloren laten gaan. En hij heeft al duizenden jaren ervaring. De een verleidt hij voortdurend met zonden. Wat kan hij je hart innemen met allerlei dingen die tijd kosten? Series. Ik hoef maar twee dingen te noemen. Telefoon, Netflix, Videoland. Herken je het? Hij wil je tijd hebben. Misschien ben jij ontzettend actief op social media, u. Gebruik je allerlei apps. Wel uren per dag. Weet dan. En luister dan naar die dringende oproep. Dat dat een tactiek is. In de handen van je tegenstander. De duivel. Kennen jullie dat schilderij? Kent u dat schilderij? Met die drie panelen. Waar de duivel en zijn werk op afgebeeld is. Er is een schilderij met drie panelen. En op dat linker paneel, dan zie je de duivel afgebeeld als een hond dat slaapt onder een tafeltje waar mensen aan het kaarten zijn. Tijd verdrijven. Daar slaapt hij. Daar hoeft hij niets te doen. Die krijgt hij toch al straks naar huis. Op het middelste paneel staan er jongens en meiden te zingen bij een orgel of bij een piano. Daar is hij afgebeeld, geschilderd, als een man die het kleed, overhemd, een blouse, een shirt, van een jonge meisje voor zich vasthoudt. Ze mogen wel zingen, maar denk erom. Niet te ver. Niet te serieus. En op het derde paneel, daar staat de duivel afgebeeld als een leeuw met scherpe tanden en scherpe nagels. Gekromd over een biddend mens. Een prooi die hij loslaat, moet laten. Zo kan de duivel op een hele brute wijze tekeer gaan. Maar weet je wat hij ook kan? De duivel kan ook werken als een engel van het licht. En dan probeert hij te denken, je te laten denken dat jij, dat ik, dat u, dat het wel goed met je zit. Hij fluistert toe. Met jou is het zo erg nog niet. Jij gaat zondag twee keer naar kerk. Ik denk wel dat het goed zit van binnen. Kijk maar eens om je heen naar anderen. Het kan zo zijn dat je dat gelooft. En dat je niet eens meer de Heer zoeken hoeft. Want je weet het eigenlijk al. Wat is die duivel toch gemeen. Mag ik je voorstellen aan vijf jongeren? Ik noem Martine. Martine zegt, ik ben een christen. Ik ga naar de kerk, naar een christelijke school. Zelfs de catechisatie sla ik niet over. Waar maak ik me druk om? Hier is Jesse. Jesse zegt, ik ben toch gedoopt. God houdt van me. Wat moet ik nog meer doen? Of Andrea. Ik doe alleen maar goede werken. Daar ben ik vol van. De Heere zal vast niet op mij toornen. Of neem Jacob. Ik wil dat mensen mij zien als iemand die God dient. Ik praat ze graag na. Ik draag dezelfde kleding. Ik kan mooi en lang bidden. Andere mensen vinden het prachtig en luisteren ademloos. Hij gaat graag naar de kerk. Maar hij meent het niet. Duivel. Of luister naar Meerte. Ik ben nooit op verschillende verkeerde plekken geweest. Ik gebruik net de taal. Mij zal het echt niet verkeerd aflopen. Herken je het? En daarom een dringende oproep vanavond. Tot bekering. De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je hele hart. De Heere neemt geen genoegen met een half hart. Ik zie verschillende stelletjes vanavond. Althans, dat denk ik. Ik neem toch aan dat je vriend of je vriendin geen genoegen zou nemen met een halve jij. Dat zou niet kloppen. Zo ook de Heere. Hij neemt geen genoegen met een half hart. Mijn zoon en mijn dochter, geef mij je hele hart. Een dringende oproep. Een verandering van uiterlijk of levenshouding is daarom niet genoeg. Ja, soms krijg je wel even de schrik. Er gebeurt iets in je omgeving. En je geweten spreekt. En je denkt, zo kan ik niet langer blijven. Maar na 3 weken ebt het weg. En er blijft niets over. Misschien bent u al oud. U denkt, voor mij kan het niet meer. Ik had jong moeten zijn. Nu heeft het geen zin meer. En daarom een dringende oproep. Tot omkeer. Tot bekering. Word wakker. Op deze manier loert de duivel op je. En wil met alle macht, goddeloos of godsdienstig, dat u, dat jij of dat ik verloren gaat. Je vindt dit niet fijn om te horen. Je denkt, laat me met rust. Maar dat kan niet. Dat zou hard. En dat zou onmenselijk zijn. Want we lopen langs de rotsen. En ik heb je gewezen op dat kokende water. Hier stoppen kan niet, zegt Alijne. Ik moet met je verder. Je levenshuis is onbewoonbaar verklaard. En staat op instorten. Wat zeg je dat? Jij en ik, u en ik, hebben van nature God tot onze vijand verklaard. En daarom, zegt de Bijbel, ben ik verdoemelijk voor God. En daarom klinkt een dringende oproep. Zo kan het niet langer blijven. Mag ik je daarom vanavond opnieuw een dringende oproep doen tot bekering? Waarom? Omdat het kan. Omdat de Heere leeft. En omdat Hij juist verheerlijkt wordt als jonge mensen, oude mensen, maar met name jonge mensen, vastgemaakt worden als parels aan zijn overwinningskroon. Misschien zeg je, dat was een heftig begin. Dat gaat niet goed. Maar wat moet ik dan doen? Luister dan maar goed. Het eerste wat Alijne zegt en wat ik je mee wil geven is dit. Afkeren. Dringende oproep betekent afkeren van de zonde. De bekering is een proces wat begint bij de wedergeboorte, wat eindigt bij je sterven. En vanaf dat ogenblik moet je leren strijden tegen de zonden, tegen de duivel en tegen de wereld en tegen onze eigen hart. Bekering betekent afkeren van zonden, van duivel, van wereld, van eigen gerechtigheid. Hoe gaat het dan? Als de Heilige Geest in je hart werkt, dan worden je zonden een grote last. die je mee moet dragen. Je voelt dat je vijand wordt van alle zonden. En met name die zonden, jongens, meiden, die je zo graag doet. Waar je niet mee kunt stoppen. En dat heet boezemzonde. Wat zou je die zo graag willen laten? Maar het lukt je gewoon niet. Ken je dat? Je zonden worden je zorgen. Het zijn die zonden die dicht bij je hart zijn. Die je steeds verwonden en pijn doen. Waarover je gaat zuchten. Heere, mag ik deze zonde nou eens laten? Hoef ik nou deze zonde eens niet meer te doen? Je voelt je een ellendig mens. Je snapt Paulus als hij zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is een hele diepe tekst van Paulus, wist je dat? Want in de dagen van Paulus kreeg een misdadiger een lijk op zijn rug gebonden. En dan moest hij door de stad lopen met een lijk op zijn rug. Akelig moet dat zijn geweest. Als je iets had gedaan, dag en nacht, koud, dood. Walgelijk, verschrikkelijk. Daarom zegt Paulus, wie zal mij verlossen? De zonden. Je draagt de zonden als een dood lichaam met je mee. En in de bekering ga je dat merken. Ga je dat voelen. Wat zou je er veel voor over hebben om van deze last af te komen? Voordat de Heilige Geest in je hart werkt, maak je je daar helemaal niet druk om. Ja, soms, eventjes, maar eigenlijk helemaal niet. Maar als die werkt, dan wordt je hart vervuld met afkeer. Je wordt volkomen overtuigd van het gevaar van die zonde. Maar ook van de besmetting daarvan. En als je dan weer in zonde valt, wat je niet wilt, maar wat toch gebeurt. Wat is de fontein van Christus nodig om gewassen en rein te blijven? Vaak verlies je het van die begeerte. Maar alles opgeven, dat kun je niet meer, dat nooit. En zolang er adem in je is, wil je strijden, ook tegen die allerlaatste zonde. Je wilt ervoor zorgen dat je zondeloos voor hem kunt bestaan. En als de zonde je gevonden heeft, dan zou je hem zo graag buiten de deur willen laten. Herken je dat? Dat gebeurt in de bekering. Is dat jouw vraag die je mee hebt genomen vanavond? Hoe kan het? Dat ik ergens in mijn hart de Heere lief heb en toch nog zoveel zonden doe. Is dat jouw vraag? Alleine die zegt, hij vraagt. Maar heb je die zonde nou ook leren haten? Die zonde beleden. Heb je ze allemaal verlaten? Of zit het hierop vast dat je er nog enkele vasthoudt die je niet los wil laten, terwijl je diep van binnen voelt dat dat niet goed is? Een dringende oproep tot bekering. In de tweede plaats ga je je afkeren, leer je afkeren van de duivel. Eens, toen de Heer je ogen misschien nog niet geopend had, deed je wat de duivel van je vroeg. Hij hoefde niet eens zijn best te doen. Wat was je een makkelijke prooi. Je ging wellicht naar plaatsen waar je niet hoorde te komen en je ging vrijwillig mee. De duivel hoefde maar iets te fluisteren in je hart en je loog, zoals Ananias en Safira. De duivel liet je een plaatje zien en het verlangen brandde los in je hart. De duivel fluistert je dat al die nauwgezetheid heus niet nodig is. En dat het best wel wat makkelijker kon. En je luisterde. Je bidden en je kerkgang verwaterde. Maar nu, is alles anders geworden. Je voelt het. Ik moet me afkeren van die stem die mij wil doen laten zondigen. Ik wil een andere meester dienen. Je leven verandert helemaal en op het bevel van de meester moet je je voelen je zonde te moeten verlaten en te doen wat hij van je vraagt. Soms vangt die duivel je in zijn net. Nooit zal het lukken, jongens, meiden, oudere mensen. Nooit zal het lukken om uiteindelijk toch je alsnog te winnen. Als de Heilige Geest je levend maakt. Het derde wat je verlaten moet is de wereld. Een dringende oproep aan jou en aan mij. Aan u. Om de wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden. Voordat iemand van harte en oprecht in God gelooft, ben je in feite overwonnen door de wereld. Heeft de wereld alle macht in je hart? Ben je gesteld op eer, rijkdom, macht en niet op de Heer? Je bent een liefhebber van jezelf en niet van God. En dit alles komt vanwege die zondeval. Zo diep zijn we gevallen. Maar Gods genade in de bekering stelde alles weer op orde. Hij leerde zien dat de wereld vergaat. En dat er een nieuwe wereld wacht. Waar alleen jongens en meiden, mannen en vrouwen kunnen binnenkomen. Die gereinigd en gewassen zijn. Door het bloed van de Heer. Je gaat dat leren zien. Een dringende oproep. Want dit gebeurt in de weg van de bekering. Dat je ogen open gaat. Dat je leert zien wie de duivel is. Wat je zonden zijn. Wie de wereld is. Ik citeer Alijne. Sta nu stil. En kijk nu naar binnen. Ernstig en onderzoekend. Gaat het hier over jouw leven? Je beweert om voor Christus te zijn. Maar beheerst de wereld jouw leven niet? Heb je niet meer vermaak in de wereld dan in hem? Als dat zo is, is er geen duidelijker bewijs dat je nog onbekeerd bent. En daarom een dringende oproep. Alarm. Eigen gerechtigheid leer ik verlaten in de weg van de bekering. Denk eens aan Adam, wat hij deed toen God hem opzocht. Hij verborg zich met vijgenbladeren. Hij wilde zich bedekken en verstoppen. O, voordat de Heer je hart inneemt, probeer je dat ook. Je zonde moffel je weg. Je verkleint het. Je wil juist laten zien aan de Heer wat je allemaal wel doet voor hem. Dat is eigen gerechtigheid. En je bent geneigd om te vertrouwen op jezelf en op je eigen gerechtigheid. Je laat aan de Heer zien wat je allemaal voor hem wilt doen. En eigenlijk gebruik je dit als een ruilmiddel. Heer, ik de goede dingen, dan krijg ik van u. Nee. Zo niet. Onmogelijk. Dat eigen ik moet weg. En we worden dan een wonder, jongens, in de weg van de bekering. Dat het niet mijn gerechtigheid is. Ik kan nooit bestaan voor de Heer. Ik kan niet beter worden dan ik ben. Maar het grootste wonder is dat ik daarom juist leer zien dat het gaat om zijn gerechtigheid. Ik kan niets. Ik kan niet leven zoals hij het wil. Ik kan niet bidden zoals hij het van me vraagt. En toch, ik leer steunen en leunen op hem. Buigt je in de kerk onder zijn woord. Je beseft dat je zonder hem totaal verloren bent. En je gaat hem lief krijgen. Je gaat hem beminnen. Je gaat hem nodig hebben. Als een klein kind, zegt Alijne, houd je zijn handen vast en geen stap durf je te doen zonder het hem te vragen. Is dat wat er in jouw hart is? Misschien zeg je maar, wilt u nog eens wat concreter zijn? Wat doet de Heere in de bekering? Het eerste wat de Heere doet, zegt Alijne, en ik volg hem. God bekeert, omkeert, keert om, bekeert je gedachten. God bekeert je gedachten. Stel jezelf eens de vraag. Welke verkeerde zondige gedachten heb ik vandaag gehad? Als ik mijn gedachten op deze witte wand achter de preekstoel moet gaan schrijven. Ik denk niet dat ik onder ogen durf te komen. Maar in de weg van de bekering. Dan verlicht de Heilige Geest je verstand. En hij werkt de bekering uit in de gedachten van jou, van de mens. Dus hij bekeert je gedachten. Als God je bekeert, veranderen daarom je neigingen. Je neigingen. Dat wil zeggen dat de Heer en zijn dienst belangrijker worden dan de wereld je bieden kan. God haalt de smaak uit de zonde. Word je zondeloos? Nee. Maar God haalt het plezier uit de zonde. Ken je dat? Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze hoe dat in zijn leven gegaan is. Hij zegt, ik acht op geen ding, nog ik hou mijn leven dierbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb. Om te betuigen dat het evangelie van de genade Gods, de Heilige Geest in de bekering, verandert. Hij bekeert je gedachten. Ken je dat? Tweede. De Heilige Geest opent je ogen. Gedachten, ogen. En je ziet hoe donker het om je heen geworden is. Vanwege, ja, de zonde. En terwijl je eerst niet zag dat je in gevaar was. Ga je dat nu heel helder zien. Kort en goed. Ik lig totaal verloren. Ik ben reddeloos. Tenzij. Want dat gebeurt ook. Door de liefde uitgestort in je hart. Tenzij God. Door zijn genade. Mij krachtiglijk vernieuwt. Daar waar je eerst kon genieten van de zonde. Ga je nu leren zien met je ogen. Dat het juist die zonde zijn. Waar er een groot kwaad in woont. Ja, het allergrootste kwaad. Je ziet de vuilheid en de onreinheid die er in de zonde woont. Jongens en meiden, je gaat van de zonde walgen. Je gaat ze haten. Je gaat je schamen tegenover God. Je gaat ervoor op de vlucht. Het maakt je bang. Je walgt ervan. Want ga je Paulus goed begrijpen? Hij zei, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgene dat ik haat, dat doe ik. Het is net alsof de Heilige Geest een licht in je hart ontsteekt. Een lichtbundel. Dat schijnt in het donker. Dat vindt over het algemeen, zegt Alijna als eerst, die boezemzonde. Daar schrik je van. Wat ga je hard werken om dat niet meer te doen. En net als je denkt dat je dat onder controle hebt. Dan verplaatst de Heilige Geest de lamp een klein beetje naar een ander plekje in je hart. Waar je nieuwe zonde ziet. Want ga je daar ook weer zo hard aan werken. Totdat de Heilige Geest het verplaatst naar nog een ander deel in je hart. En dat doet de Heilige Geest net zo lang. Tot je het uitroept. Onrein. Volledig onrein. En je ogen zien twee dingen. Je ogen zien zonde die je nog nooit eerder hebt gezien. En aan de andere kant. Aan de andere kant ga je God zien zo ook zoals je hem nog nooit gezien hebt. Je krijgt de Heere van harte lief. Ook al ken je hem niet. Je zonde aan de ene kant. En God aan de andere kant. En als de Heere verder gaat in de bekering. De Heere Jezus. En wat wordt hij dierbaar? Dan wil je liever een gekruisigde zaligmaker, een bespotte meester, dan die zonde waar je niet los van kunt komen. Ja, de Heere is mijn deel. Hij is de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Ken jij dat? God bekeert de gedachten. God bekeert de ogen. God bekeert ook de wil. Je wil. Een mens haat God van nature en is geneigd tot de zonde. Zo zijn we geworden. Maar als de Heilige Geest in de bekering werkt, ga je andere dingen verlangen. Je gaat willen wat God wil. Je keuze veranderen. Je levenskompas wijst een nieuwe richting aan. En het is zoals David schrijft. Ik heb verkoren de weg der waarheid. En uw recht heb ik mij voorgesteld. Jezus wordt de weg. De waarheid en het leven voor je. Niet omdat iemand je dwingt. Maar het is vrijwillig omdat je hem hebt zo lief gekregen. Je wil hem geen verdriet meer doen. Je wil hem dienen. Hem lief hebben. Dicht bij hem zijn. Alles gebeurt uit liefde. Eerst was je boos toen je die 10 geboden hoorde voorlezen, elke zondag. Het waren 10 verboden voor je. Maar nu is het een regel waar langs je leven wil. Herken je dit? Opnieuw alijnen. Het wordt tijd om opnieuw onderzoek te doen. Overdenk in stilte hoe het van binnen is. Is je hart gesteld als hierboven gezegd is? Of vind je het eng om jezelf te onderzoeken? Wees niet bang, maar doe het, zegt Alijnen. De Heere bekeert in de bekering je gevoelens, je verlangens. Weet je wat zo opvallend is aan vissen? Vissen zwemmen tegen de stroom in. Dode vissen laten zich met de stroom meedrijven. Maar als de Heer je bekeert, ga je zwemmen tegen de stroom in. De Heilige Geest werkt door tot in de diepste gevoelens en je genegenheden, je verlangens. En je gaat leren verlangen en liefhebben met heel je gevoel. Wie hij is en wat hij doet. Je vraagt wat voor verlangens? Alle verlangens. Waar je eerst verlangde naar aanzien, hoge functie, veel geld, geluk en goed, ga je verlangen naar genade. Je gaat er naar hongeren. Je gaat er naar dorsten. Je gaat er naar op zoek. Je graaft in je Bijbel. Als naar een verborgen schat in de grond. Ken je dat? Je gaat verlangen om de Heer nooit meer verdriet te hoeven doen met al je zonden. En wat een verdriet geeft het als je ontdekt dat je toch steeds weer de Heer de verdriet blijft doen. Hij bekeert je verlangens. Heere, ik verlang naar u. Ik verlang om rein te zijn. Zoals u het van me vraagt. Herken je dat? Je krijgt een gebed. Je bidt om hulp. Je bidt om genade. Thuis. Op je slaapkamer. Maar ook op de fiets. Of achter het stuur. Misschien op school. Als je op school zit. Misschien op je werk. Misschien wel thuis, onder alles wat je doet. Je wordt een biddende jongen, een biddend meisje, een biddend man, een biddende vrouw. Je blijdschap wordt anders. Je vreugden worden anders. Wat ga je diep van binnen een verlangen en liefde voelen? Wat gaat je hart branden als het over de Heer gaat? Je blijdschap, het kan je hart in vuur en vlam zetten. Als de dominee op zondag vertelt hoe het bij jou van binnen is. Herken je dat? Weet je wanneer je pas echt blij bent? Als je weer eens, nog een keer weer eens weten mag. Als je zijn nabijheid nog eens mag voelen. Als je zijn liefde, zijn genade, zijn aanwezigheid mag ervaren. Als hij iets tegen je zegt. In de bekering doet de Heer dat namelijk. De Heer is werkelijkheid. En hij spreekt. En hij doet je ervaren dat hij spreekt. De Heer verandert je zorgen. Elk mens heeft een kruis, jij en ik ook. Elk mens heeft smart, jij, u en ik ook. Maar de Heere verandert de kijk daarop. Moet je bidden om zoveel mogelijk zorgen? Nee. Maar je leert je richten op wat de Vader geeft en wat nodig is blijkbaar voor jou en voor mij. Herken je dit? De Heere verandert ook je vrees. Wat zou je de zonde als een pyjama uit willen doen voor je slapen gaat? Aan willen doen voor als je slapen gaat en je klofje uit willen doen. Je zou je zonde willen verliezen, een jas uit willen trekken. Maar het lukt je niet en toch, Heer Jezus wil ik nooit meer verliezen. De Bijbel wordt zo dierbaar. Je gaat erin lezen. Je gaat erom bidden. En op zondag wordt verteld waar je de week mee bezig bent geweest. Een dringende oproep tot bekering. De zonde verlaten. De oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. De Heer Jezus wordt de liefste. En alles aan hem wordt begeerlijk. Zodat Augustinus eens zei. O licht van mijn ogen. Vreugde van mijn hart. Laat mij u toch zien. Laat mij u toch lief hebben. Verschijn aan mij, grote vreugde. Leven van mijn ziel. Laat mij u omhelzen, bruidegom. De Heere verandert ook je verdriet. Je leert een ander soort verdriet kennen. Verdriet van de onmogelijkheid. Verdriet van de zonde. Tegenover het lijden van Christus. Wat hij gekost heeft. Wat zijn werk gedaan heeft. Het overstroomt je hart van liefde, stil verdriet. Beste jongens, meiden, ouderen. Hoe is het met de bekering? Hoe staat het erbij? Kent u het? Ken je het? Kent u het niet? Of ken je het niet? Het is of ja, of nee. De Heere werkt. En de Heere werkt door. En hij gaat door. Totdat de laatste is toegebracht. En daarom een dringende oproep tot bekering. Ik zal het nog één keer herhalen. Afkeren van de zonde. Afkeren van de wereld. Afkeren van je eigen gerechtigheid. God bekeert de gedachten. God bekeert de ogen. God verandert de wil. Je gevoelens. Je verlangens. Je blijdschap. Je zorgen. Je vrees. God verandert je helemaal. Totdat. Tot je laatste snik. Want dan is de bekering pas af. Alarm. Een dringende oproep. Welk antwoord geeft jou, geeft mij, geeft uw hart? Ik wilde zingen. Psalm 32, vers 1 en vers 6. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf, niet voor een tijdje, maar voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig hij is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blanke, pure oprechtheid voedt. En 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32, 1 en 6. Kijk. Er komen nog wat mensen binnen. Maar het orgel is gestopt, dus dat is het teken dat ik mag en moet beginnen. Nog heel eventjes misschien. Er zijn best wel wat vragen gesteld. En dat is ook begrijpelijk met dit thema. Dus misschien is het vooraf goed om in ieder geval te weten dat mocht ik je vraag niet hebben kunnen beantwoorden vanwege bijvoorbeeld de tijd. Of dat je zegt, nou hij is wel beantwoord, maar niet helemaal. Dan is er altijd achteraf de mogelijkheid, kijk ik eventjes naar Joost. Ja, er is altijd de mogelijkheid dat we ze nog bundelen en dat ik ze altijd nog achteraf kan proberen te beantwoorden. Dus wat dat betreft is dat ook mogelijk. Moet hij omhoog? Op de das, ja. Kijk, zo beter. Kijk, er zijn nogmaals best wel wat vragen binnengekomen. En ik heb ze een beetje geprobeerd te ordenen naar het onderwerp ook. Ik begin heel eventjes bij een vraag. En die vraag die kreeg ik eigenlijk vrij in het begin. Even zien hoor. Dan heb je dat weer. Dan kun je de vraag natuurlijk niet helemaal... Er waren twee vragen en dat was eigenlijk niet alleen een vraag, maar dat was eigenlijk ook een, ik wil niet zeggen een gemis, maar van ik heb dit niet gehoord. En ik haal daar even de kern uit en dan wil ik daar iets over zeggen. Het eerste dat is ik lees hem voor, Jozef Alijn heeft keurig aangegeven waar het schort in de weg tot de bekering. Maar één ding mis ik toch al, dat bekeerd worden en onbekeerd zijn in de zondaar bewerkt. De Heilige Geest is zo noodzakelijk, want vooraf zoekt de mens het niet alleen na. Dat klopt. Of in beginsel vanwege opvoeding met een historisch geloof. Dus deze vraagsteller, dat gaat daarover. Kan het zo zijn, zoek je de Heer nou voor de bekering of is het als vrucht van de bekering? Nou, dat is inderdaad als vrucht van de bekering, het wezenlijk zoeken van de Heer. Geloof is nog geen geloven. Wat uitwendig is, moet inwendig worden. De Heer Jezus zei, zal ik nog geloof vinden? Dan zeg ik altijd, ja, heel veel. Met andere woorden, die zegt, ja, er is heel veel. Maar er is ook heel veel wat geen echt geloof is. En dat is waar. Dat klopt. Bekeerd zijn wil de godsdienstige mens wel, maar niet bekeerd is onbekeerd worden. En die laatste regel, daar wil ik heel even op letten, omdat ik bang ben dat als ik het over de verschillende soorten gelovigen heb, dat het wat diffuus gaat worden. Dus ik ga deze vraag wel beantwoorden. En dan probeer ik dat in het woordbestandje stuk voor stuk te doen. Maar ik licht vanavond even dat laatste stuk eruit, als ik daar de toestemming van de vraag stel of stelster voor krijg. Bekeerd zijn wil de godsdienstige mens wel, maar niet bekeerd is onbekeerd worden. Dat hoor je natuurlijk al wel eens, dat een dominee wel eens zegt, ja, willen jullie nou ook, is er hier nou ook iemand die onbekeerd is? Hè? Het heeft niet alleen te maken met wat ik wil, en dat bedoelt de vraagsteller ook, ik ben onbekeerd en ik moet ook steeds als het ware onbekeerd worden. Het is steeds dat het nooit wat wordt. Ik blijf maar een tegenwerker en ik blijf maar tegen de Heer ingaan. En dat ik eens alles weer opnieuw mag verliezen. Soms hoor je uitdrukkingen ook van predikanten of dat lees je. En dat jullie misschien wel eens denken, wat betekent dat nou? Nou, als een dominee zegt, ik hoop dat hier mensen zijn die nog eens onbekeerd worden. Dan wordt daar, en dat is ook in deze vraag daarmee bedoeld, dat je eens alles leert verliezen waar je op gebouwd hebt. Waarvan je dacht, dit hoort ook wel bij en dat is ook wel goed en dit reken ik ook mee. Zelfs na ontvangen genade, de bekering als het ware niet echt verliezen. Maar er niet meer uit kunnen leven, het niet meer kunnen doen met wat het geweest is. Weer alles leren verliezen, met andere woorden weer arm en onbekeerd worden. En dat hoort inderdaad ook bij het proces, bij de weg van bekering. Dus het is een voortdurend missen, zoeken, vinden. Missen, zoeken, oftewel die drie stukken die we in de catechismus steeds terugzien. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat keert in de weg van de bekering als een proces van begin wedergeboorte tot aan het sterven, steeds opnieuw terug. en het weer verliezen, het niet meer kunnen zien. Er was een vraagsteller die zei, ik zie het niet meer. U noemde het ervaren volgens Gods nabijheid, ware vreugde, alles lijkt zo ver weg. Wat moet ik doen om het weer te krijgen? En dat is eigenlijk het weer onbekeerd worden, het weer verliezen voor de Heer. Het niets meer hebben in eigen hand. Wat ik dacht te menen, weer te moeten verliezen. En zodoende dus weer de Heer nodig te hebben met die eerste vragen. Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Dus inderdaad, bekeerd zijn, maar bekeerd worden is onbekeerd worden. Dat betekent dus alles verliezen. En dat is klopt. Dat klopt, dat hoort bij de weg van de bekering. Ik hoor bij de oproep tot bekering niets over het volbrachte werk van Jezus. Het zien op het kruis of het schuilen achter zijn bloed. Dat is toch wel de weg om tot hem te komen, ja. Want juist tegenover de zwarte, juist tegenover de achtergrond van wat hij moest doen, wat hij moest, en daartegenover mijn onheiligheid en mijn zondigheid en mijn schuld, daar wordt hij inderdaad juist en zijn werk juist zo dierbaar. En daar ga ik het vanuit de liefde van mijn hart voor hem verliezen. Je leest bij de Puritijnen vaak dat ze, de Engelse dominees vaak, dat ze zeggen, ja, juist als ik zie wat hij deed, wat hij doet, wie hij is, leer ik des te meer zien wie ik ben, wie ik blijf, wat mij meer en meer tot zondaar en schuldenaar of zondares maakt. Dus inderdaad, dat klopt. Juist tegen de achtergrond van wat hij, en dat gaat schitteren, en daartegenover ga ik me meer en meer verfoeien en schamen. En meer leren kennen als een zondaar en zondares, onverbeterlijk. En dat kan niet anders of dat is ook tegen de liefde en tegen dat wat hij heeft gedaan. Het klinkt een beetje als een stappenplan. Bijvoorbeeld herken je dit of herken je dat? Bijvoorbeeld zondekennis. Dat moet je of dat hoef je toch niet te voelen? Kan ook pas na de bekering. Zondekennis is toch geen voorwaarde? Ja, ik snap je vraag, maar je moet daar wel mee oppassen met deze vraag. Met stappenplan, daarvan wil ik dit zeggen. De Puritijnen, de Engelse dominees, die hadden iets in hun preken waardoor ze soms heel dicht bij de hoorders konden komen. Zij konden namelijk heel concreet, heel duidelijk aanwijzen waar het op vast zat. Ik denk dat wij dat vanuit de Reformatie, vanuit een bepaalde traditie wat minder gewend zijn. De Puritijnen deden dat meer. Heel concreet aanwijzen dat. En ik heb dus in het boekje dus de lijn van Alijnen gevolgd. En dus ook voortdurend de vraag gesteld die hij ook stelde. Herken je dat? Niet bij wijze van afvinklijst. Dan is het wel goed. Maar meer als opscherping. Meer als oproep. Meer als open je ogen is. Herken je het? Dat. Dus het is niet een stappenplan, zo moet het ook niet gezien worden, maar het is wel voortdurend te kennen aan. En zo werken ook, zo werkt bijvoorbeeld ook de catechismus, zonde, hoe groot mijn zonde en ellende is. Is dat een voorwaarde? Ja, weet je, als ik niet ziek ben, dan ga ik niet naar een dokter. De Heer Jezus heeft dat ook zelf gezegd. Dat degenen die ziek zijn, die hebben de medicijnmeester nodig. Dus zonder kennis, ik bedoel dat niet zo van zonder, maar het is dat wat mij juist uitdrijft naar hem. Het is dus echt onmisbaar. De Puritijnen zeiden wel eens, op het moment dat die zondekennis niet helder is, is ook het werk van Christus, de kennis van Christus niet helder. Er zijn er die ik zie zitten, die zijn al wat ouder, maar in de oorlogsjaren heeft het bombardement op Rotterdam maar heel even geduurd, maar de schade was immens. En de opbouw heeft ook lang geduurd. De catechismus is maar heel kort als het gaat over het stuk van de ellende. En heel groot als het stuk over de verlossing, maar dat neemt niet weg. Dat het daardoor onmisbaar is of dat we daarom juist meer naar de verlossingskant moeten gaan. Het laat alleen maar zien dat hoe klein het als het ware leek, gehoorzaamheid, maar het was een ongelooflijke diepe val. En Het kan niet anders. Of ik ga pas zoeken naar de Heer als ik weet wie ik ben, waar ik vandaan kom. Dat is heel belangrijk. Kan het anders? Nou, als je de geschiedenis van Zacchaeus leest. Dat is een heel bijzondere geschiedenis. Als je de grondtalen beheerst, en er zullen er vast wel zijn die dat weten. Dan lees je dat Zacchaeus, die wilde Jezus wel zien. En dan staat er in de grondtaal, dan staat er, hij was nieuwsgierig naar die man over wie hij eigenlijk altijd al hoorde praten. Hij was nieuwsgierig. Over wie hebben ze het nou altijd? En dan staat er zo heel bijzonder in de Bijbel, Jezus opwaarts ziende zag Zacchaeus. Daarmee wordt een ander woordje zien bedoeld. Een heilig zien, een opzoekende zondaarsliefde zien. Dus dat kan. Alleen het is heel gevaarlijk om te zeggen, dat is een voorwaarde. Het is eigenlijk, je kunt zeggen, het is onmisbaar. Anders ga je dus ook niet zoeken. En de een leidt de Heer diep in de zondekennis en de ander wat minder diep. Net zolang totdat je Christus nodig krijgt. Daar gaat het om. Weet je, de duivel kan en ik en jij en wij kunnen allemaal daarin ons ook ontzettend mee bezighouden. Heb ik wel genoeg zondekennis? Ik hoor van heel veel jongeren in mijn klassen of waar dan ook. Meneer, hoe weet ik nou of ik voldoende zondekennis heb? Nou, als je dat dus voortdurend bij jezelf gaat checken. Dat is dus niet te Het gaat erom dat de Heer je zo overtuigt dat je niet meer zonde zalig maken kunt. En dan is het er niet aangelegen dat ik weet, ben ik dan wel diep genoeg? Het is iets wat je op een gegeven moment, wat een vanzelfheid wordt. Dus ik zou zeggen, pas op met die vraag. Hoewel het inderdaad kan dat de Heer iemand in krachten roept. En maar heel licht door de zondekennis geleid wordt. Dat kan. Dat kan. Geachte, en dan kom ik. Bekering uitgelegd. Maar wat heeft geloof met bekering te maken? En daar gelijk aan gekoppeld kwam er een vraag. In de griffie in de gemeente worden we zondag aan zondag te oproepen tot bekering. Dat is bijbels. Gelukkig maar. Maar de Heer Jezus heeft ook opgeroepen tot bekering en geloof. Wat is de reden dat de oproep tot geloof veel minder gehoord wordt? Ik weet niet, ik kan niet goed beoordelen of dat hier is. Ik denk dat geloof en bekering horen bij elkaar. In de wedergeboorte stort God geloof, plant God geloof in het hart. En dat geloof is als het ware het voertuig, de hand die alles wat de Heer Jezus gedaan heeft tot zich neemt. Dus het geloof is onmisbaar. De Puritijnen hebben wel eens gezegd, het geloof is als het ware een hand dat aan kan nemen. Dus in de wedergeboorte stort de Heer geloof in het hart. En dat geloof, dat neemt de dingen aan. Dat richt zich tot Christus. Het geloof gelooft dat het zondig is. Dat is wat het geloof doet. En dan de vraag, ja, wat is de reden dat oproep tot veel minder gehoord wordt? Dat durf ik niet te zeggen. Het kan reactief zijn. Als reactie op de misschien geluiden die elders worden verkondigd en daarom zeggen, oh, maar zo gaat het niet. Ik kan me voorstellen dat een reden kan zijn. En ik kan me ook bedenken dat het ook iets kan zijn wat persoonlijk kan liggen. Dat je het zelf minder hoort. Dat kan ook. Ik vind het een moeilijke vraag. Ik kom daar in het woordbestand nog op terug. Dat heb ik toegezegd, dat hoop ik te doen. Maar dit moet wel helder zijn dat het geloof is dat wat de Heer juist in de wedergeboorte plant. En wat in de bekering voortdurend werkzaam is. Het geloof richt zich ook op Christus, het voorwerp van het geloof. En waarom dat dan minder is, ik denk dat het ook wel verschilt hier of daar. Maar het kan dus zijn dat het een reactie is op. Het kan zijn dat er wat verlegenheid is, omdat het anders opgevat kan worden, dat kan ook. Dus er zijn verschillende oorzaken, denk ik, misschien wat te noemen. Wat als je hart koud, vijandig en Wat als je hart koud, vijandig en ongelovig bent? De Bijbel niet goed kunt lezen en bidden als het niet lukt. En ik heb daar ook wat meer vragen over gehad. Ik weet dat ik zondig ben, alleen ik weet niet hoe ik dat proces in kan gaan. Jongens, dat weet de Heere ook. De Heere vraagt ook niet van mij dat ik hard genoeg ben. De Heere vraagt ook niet aan mij dat ik vijandig genoeg ben of ongelovig genoeg ben. En dat ik daarna pas kan geloven of dat ik daarna pas kan de bekering kan werken. De Heere zoekt harde ongelovigen. Daar heb je het weer bij de eerste vraag. Vijandige harten, want daar kan hij wat kwijt. De Heere overtuigt juist vaak van, vijandigheid, van schuld, van onbekeerlijkheid, van hardheid, van ongeloof, van koudheid. Opdat we dus hem zoeken gaan. En opdat we dus zoeken naar verlossing, naar genade. Dus als het nou gaat hier over, ik weet niet wat ik moet doen, wat als bidden niet meer lukt. Als het echt zover is dat je zegt, het lijkt wel alsof ik radeloos word. Ik heb dat in een andere vraag ook gekregen. Het lijkt wel alsof het lukt me, ik kan het niet. Ik zou het, maar het lukt me gewoon niet. Zeg het, en ook heb je er niks aan mijn antwoord nu, maar ik geloof dat dit het enige antwoord is. Zeg het tegen de Heere. Heere, het lukt niet. Ik kan het niet. Ik wil het ook niet. Maar het moet. Jullie vroegere dominee, Jansen, die zei nog wel eens in een preek, zo herinner ik me van vroeger nog wel eens, dat hij zei, als je niet kan schreeuwen, dan roep je. Als je niet kan roepen, dan zucht je. En als je niet kan zuchten, dan fluister je. Er is geen zondaar of zondares. Te slecht voor de Heer Jezus. Wel te goed, maar niet te slecht. Ik snap je nood. Ik herken je nood. Maar de enige oplossing is blijven zoeken. Blijven kloppen. De middelen blijven gebruiken. En de Heer belooft, dat is ook een belofte in zijn woord. De Heer belooft, hoewel ik daar geen enkele recht op heb, geen bidder te laten staan. En daarom, wat als ik niet kan, toch doen. Blijven doen. Moed houden. Vasthouden. Zuchten. U had het over verdriet van onmogelijkheid. Ik weet niet precies wat de zin was, de vraagsteller. Maar het ging erover dat de Heer je verdriet verandert. Wat als dit verdriet mengt, dat bedoel ik net met radeloosheid, moedeloosheid en soms hopeloosheid. Want het lijkt echt onmogelijk. Wat moet je doen? Ja, wat ik dus zojuist heb gezegd. Zeg het tegen de Heere. En dat hoeft niet met mooie woorden, jongens. Je hoeft geen prachtige woorden te bidden om door de Heere verhoord te worden. Ouweling Murren zei het net, de tollenaar achter in de tempel. Die sloeg alleen op de plek waar het vandaan kwam. O God, dat wees mij zondaar genade. Dus als je radeloos bent, echt onmogelijk lijkt, weet dan dit. Hoewel het inderdaad in jouw geval onmogelijk is, bij hem niet. Blijven bidden, blijven zoeken, blijven zuchten. Blijf je Bijbel lezen. Niet ophouden. Zoeken. 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 Want de Heere belooft, die mij zoekt, die zal mij vinden. En dat is inderdaad een onmogelijkheid en mijn onbekeerlijkheid. Maar hij is juist gekomen voor mensen die zich hopeloos, reddeloos, onmogelijk voelen. Buig je knieën. Wat als je verlangt naar verlangen, hongert naar honger. Je ergert dat je je niet ergert, je niet leest met liefde, maar dat wel wil. Je tegenzin hebt, onwil en aan het einde van de streep niks voelt. Ik weet dat ik een zondaar ben, met mijn hoofd, maar ik krijg mezelf niet mee. Het doet mijn hart niks. Op vragen van, herken je dit, zeg ik meestal nee. Maar hoe kan ik dat veranderen? God moet het doen, maar dat gebeurt maar niet. Hoe zie ik op hem? Heeft lezen en bidden zonder liefde zin? Ja, dat heeft toch zin. Ik ontmoet in deze vraagstelling een jongen of een meisje, een man of een vrouw die zegt, ik ben radeloos, het lukt mij niet. Ik weet het echt niet meer. Ik zie het niet. Ook voor dit antwoord geldt, nooit heeft hij gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat heeft hij nog nooit gezegd. En de Heere Jezus is zo gewillig om zalig te maken. En daarom is er ook voor jou als deze vraag stellen, is het niet hopeloos? Ook al voel je je wel zo. Ook al denk je zelf dat je radeloos bent en het nooit meer kan gebeuren en het nooit meer lukken zal. Opnieuw vasthouden. Doorgaan. Blijven zoeken. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik denk aan die Canaanese vrouw. Ze had alles tegen. Het was een heiden. En daarbij, de Heer Jezus was ook nog niet eens gekomen voor hen. Wat deed ze? Ging ze rechtsomkeerd. Dat kon niet. Als het nou zo echt zo is, hè, vasthouden. Zoals die Canaanese vrouw, Heere, ik voel me inderdaad een hond. Onrein. Maar wil je toch doen? Wil je toch aan me denken? De Puritijnen zouden zeggen, het kan niet anders. Of hij zal horen. Luthers vriend was ernstig ziek. Hij lag op sterven. En er kwamen mensen bij Luther en die zeiden, Maarten, hoe kan dat nou? God heeft toch beloofd dat hij hoort naar de ellendige en dat hij op noodgeschrei hoort. Luther zei, doe het raam eens open. En daarvoor een open raam bleef Luther uren bidden. En toen hij opstond, zei hij, hij wordt beter. En zijn vrienden van die man, die zeiden, hoe kan dat? Hij zegt, nou, omdat God het gezegd heeft. En dat wat hij zegt, dat doet hij. Grijp je? Niet vergeten. Wat bedoelt u met de duivel heeft maar één zonde nodig om je uit de hemel te houden? Ja, daar bedoelt Alijn dit mee. Want dat was een letterlijk quote, letterlijk citaat. Daar bedoelt hij dit maar mee. Wij worden onrein geboren, dus niet neutraal, maar wij worden met erfzonde, erfschuld en dood, geestelijk dood geboren. En Alijne zei, de duivel heeft maar één dadelijke zonde nodig om mij als persoon dus ook schuldig te stellen. Om te kunnen zeggen, zie het? Je hebt het gedaan dus. En dat bedoelt Alijne. Dus zodat de duivel kan zeggen, zie je, door die zonde, daarom ben je verdoemd. U gaf aan dat door een bepaalde gebeurtenis of door omstandigheden je levenshouding kan veranderen, maar dat het na een paar weken weer weg kan gaan. Wat moet je doen als je merkt dat je levenshouding meer binnen een grote behoefte God te zoeken verandert? Of als je merkt dat deze houding na enkele weken weer verdwijnt? Ik zou mijn antwoorden denk ik gaan herhalen als ik zou zeggen, zoeken, opnieuw zoeken, vertellen tegen de Heer, is er zonde tussen gekomen? Kan het zo zijn dat er iets gebeurd is waardoor je dus niet meer zoekt? Heb je toegegeven aan zonde? En mis je daardoor de vrijmoedigheid om tot de Heer te bidden? Dan moet je terug en die zonde belijden. Soms kan het zijn dat de nabijheid van de Heer, ook na ontvangen genade, verstoord wordt door mijn zonde. Het zijn jullie de zonde die scheiding maken tussen mij en tussen u, zegt Jesaja. Terug naar de Heere. Beleiden van de zonde. Dus in dit geval, opnieuw zou ik zeggen, vragen. Ik herken je nood, maar de enige remedie, de enige oplossing is, onverdiend, de Heer hoeft het niet te doen. Maar de enige oplossing is, bidden, zoeken, vragen, terug naar Hem, eerlijk beleiden wat je gedaan hebt tegenover de Heer. En beleiden dat het weg is. Dat je even hoop had. En dat je bang bent dat het niks is. Als het van u is, Heer, wilt u er dan op terugkomen? Als het van u is, wilt u dan geven? Wilt u dan nog een keertje tegen mij zeggen? Wilt u me nog eens laten zien wie ik ben en wie u bent? En weet je, er zijn ook wel eens jongens en meiden, ook in een van de vragen stond dat. Het is niet zo. Kijk, het is de bekering, hè. Dat is een proces wat begint bij de wedergeboorte. En eindigt bij je sterven. En dat is een proces wat voortdurend zich herhaalt. Van de ellende, verlossingen. Daarbij, Heer, leert steeds meer wie je bent. Wie Hij is. En er komt steeds meer een verlangen om te doen wat Hij van je vraagt. Denk niet dat het stopt na enige tijd. De Heer zal ook geen rust geven. De Heer zal ook geen rust geven voordat je het uit zijn mond... Je zult ook geen rust hebben voordat zijn mond gehoord hebt. Het gaat om Christus, om zijn bloed. Om zijn reiniging, om zijn zaligheid. En als het je nou echt om de Heer te doen is... dan zul je ook geen rust hebben voordat je weten mag... Hij heeft het zelf tegen mij gezegd. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw bij die waterput... Zij heeft in die stad gepredikt. En dan komt ze terug. En dan gaan die mannen, die mensen van die stad, die gaan luisteren naar de Heer Jezus. En dan zeggen ze, je kunt dat vinden in Johannes 4. Dan zeggen ze, en ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Want wij zelf hebben hem gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus. De zaligmaker der wereld. Dus niet meer omdat hij het zelf heeft gezegd. Dus het is... een gewone gang, dat je pas rust vindt als je bij Hem, bij Christus bent. Ik hoop dat ik zo een aantal vragen gebundeld heb en langsgelopen heb. En zodoende ook je vraag wellicht beantwoord heb. Als je nou niet voldoende beantwoord is, misschien goed om door te geven aan de organisatie... En dan krijg ik een bestandje nog en dan zal ik mijn best doen om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En dat wordt dan wellicht ook wel in de app gezet, zodat je daar alsnog antwoorden wellicht of uitbreiding daarvan krijgt. Maar bedankt voor de vele vragen. En ik zou aan je willen vragen, of tegen je willen zeggen als laatste, de Heer weet wie we zijn en wie we blijven. En zeg dat steeds weer tegen de Heer.
Jeroen Krikaert, ik wil je hartelijk bedanken voor je lezing. Je hebt niet alleen de onmogelijkheid geschetst van onze kant, want dan was het inderdaad hopeloos, maar ook een gewillige zaligmaker. Die wacht om genadig te zijn en niet verloren zoekt. Hartelijk bedankt daarvoor. Via de digitale weg komt er een vergoeding. Maar hier natuurlijk zonder met lege handen thuiskomen, dat kan niet. Vanuit Zeeland, alsjeblieft. Fijn dat je straks met ons wil eindigen. Ik wil alle aanwezigen en luisteraars thuis ook bedanken voor het luisteren, voor de aanwezigheid. We hopen jullie weer te zien op... Zo de Heer willen we leven 3 oktober als dominee Vergunst uit Nieuw-Zeeland over de zekerheid van het geloof de avond hoop te houden. Ook ouderling Murre, hartelijk bedankt voor de opening vanavond. Frank en Korma, hartelijk bedankt als kostrechtpaar. Wouter, opnieuw bedankt voor de visuele ondersteuning. Ook de organist en straks ook de pianist alvast bedankt. Straks is er zingen bij de piano, dus allemaal van harte uitgenodigd. Ik hoop verder dat ik niks vergeten ben. Maar er werd net nog in mijn oor gefluisterd of ik nog een oproep wil doen voor de mannenmorgen. Klopt het, Joost, dat hier volgende week zaterdag is? Ja? Er zijn nog behoorlijk wat plaatsen vrij, om het zo netjes te zeggen. Dus een oproep om je nog aan te melden als je kerk nieuws.
Ik wilde als afsluiting zingen Psalm 65. Een tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend. Dan gaat het om en zuivert hij welzalig, die ge hebt verkoren, die ge uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. 65 vers 2. Ik wil met jullie eindigen. Heere, u bent de trouwe toehoorder geweest, ook deze avond. Dan hebben we samen nagedacht over dat wonderlijke werk van de bekering in harten van mensen, van vijanden. Van een goedheid van u, dat u uit zoveel mensen, dat u mensen verkoren heeft tot de zaligheid. Dat u belooft dat een ieder die u zoekt, u vinden zal. Dat u het werk van de bekering uitwerkt in de harten van mensen. En heren, dan zijn er veel vragen gesteld. En mogelijk zijn er nog veel meer vragen bijgekomen. Mogen die vragen, heren, bij u terechtkomen. Heren, wilt u geven dat gebed? Heren, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Wilt u geven dat we u zoeken zullen? Dat die dringende oproep tot bekering niet naast ons neergelegd wordt, maar dat we ons haasten en spoeden om ons levenswil. Kan zijn, Heren, en dat is ook uit de vragen gebleken dat er zijn die soms wanhopig raken, radeloos. Mag daar ook een woord van bemoediging voor geklonken hebben. Juist in dat wat u zegt. Juist in wie tot u komen. Ook in de Bijbel. En dat we daarin mogen zien en mogen lezen. Wat u juist tot hen te zeggen hebt. Heere, wilt u rijk werken in de gemeente. Onder jongeren en ouderen. Wilt u geven, Heere, dat er ook vanavond harten mogen worden gewonnen, ingenomen worden, overbogen worden. Dat er antwoorden gekregen zijn op vragen die diep van binnen zich hebben genesteld. En als we van hier gaan, mag het dan ook zo zijn dat we zeggen kunnen, het was goed om op deze plaats te zijn. Niet omdat wij er waren, maar omdat u er was. Heere, zou u ons helpen in alle dingen. Wilt u deze organisatie zegenen? Geef, Heere, dat de opkomst steeds zo mogen zijn dat er wat mag worden gebracht en dat er wat mag worden gelegd ook in harten van jonge mensen door uw genade. Maar mogen deze avonden worden gezegend? En wilt u daarbij ook de organisatie helpen in alle dingen? Wilt u ook zijn bij dominee Vergunst, die de volgende keer hoopt te spreken over de zekerheid van het geloof? Wilt u hem ook helpen, wijsheid geven? Mogen er dan ook vragen worden gesteld, maar bovendien ook opgelost? Als vrucht van uw werk. Wilt u ons thuis brengen? Geleid ons op de weg. En doe bovenal verzoening over al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor jullie aandacht en vragen en straks wel thuis.